is volgens mij een belangrijk onderdeel van de functie van Tesselgezinnen, ook een signaleringsfunctie. Ga je daar in het latere traject echt wel dingen mee voorkomen? En ik heb eigenlijk een hele simpele vraag of wat er nodig is. Misschien is dat ook een vraag voor de Raad of de Commissie. Om dan toch uiteindelijk dat benodigde bedrag voor die 30 gezinnen op tafel te krijgen. Want het gaat niet om een enorme bedrag als ik de andere bedragen in de begroting zie. Dus het is een kwestie van prioriteiten stellen en keuzes stellen. Of keuzes maken, excuus. Maar misschien heeft de Raad of de Commissie daar een andere of misschien ook wel dezelfde mening over. Dank u wel.
De portefeuillehouder wil daar graag op reageren.
Nou, een eenvoudig technisch antwoord op is natuurlijk dat u de begroting op elk punt kunt amenderen. Maar ik zou dan bij het abonnement niet alleen maar, dan zou ik ook, als ik u was, willen zeggen, ja, dan moeten er wel duidelijke afspraken zijn over wat ze voor dat bedrag dan gaan doen. En waar de grens zit en wat ze niet doen en hoe lang ze dingen doen. Want daar hoort natuurlijk, en dat hoeft u niet in dat abonnement te verwoorden, maar dat moet natuurlijk wel verwoord worden zodra wij hier een structurele subsidie van maken. Dat mag u dan ook verwachten. En dan mag u ook verwachten dat wij er met z'n allen goed op moeten geletten dat we niet de ene organisatie subsidiëren en de andere ook subsidiëren, maar voor hetzelfde dan aan het subsidiëren zijn. Ook dat gesprek moet echt gevoerd worden.
Helder. Oh. Wat is aan de hand?
Ik zou graag willen reageren op de discussie tussen VVD en het college.
Ja, er was niet zozeer sprake van discussie. Er werd een vraag gesteld en de portefeuillehouder reageerde.
Nou, er gingen toch drie keer vragen antwoorden heen. Daar wil ik graag op reageren, want anders gaat... Ik denk dat iedereen ongeveer met hetzelfde gevoel zit. Dat de inspraak van Polderman en Tesselgezin in het algemeen ons heeft geraakt, stiekem maar. En dat we proberen om zo goed mogelijk met onze jeugd op Tessel om te gaan. En dat er wel een hele grote discrepantie is tussen die 20.300 euro die dan zou ontbreken en een miljoen die we structureel bovenop het budget voor jeugdzorg zetten. Maar ik denk dat we kunnen als raad natuurlijk heel erg specifieke voorstellen gaan doen voor specifieke organisaties die specifieke preventiezorg gaan verlenen. Maar we kunnen ook vragen aan het college. Nou, er zit in ieder geval voor jeugdzorg, doet u een voorstel voor 1 miljoen structureel extra. Kunt u in de loop van dit jaar met Tesselgezinnen of met andere organisaties preventie voor jeugdzorg verzorgen, in gesprek gaan en kijken of daar iets meer budget nodig is. En u heeft daar al het budget van 1 miljoen structureel extra. En u schudt nu nee. Ik geef u... Ja, wij kunnen u ook daar de ruimte voor geven. Binnen het programma kunt u schuiven met uw budgetten. Als u dat niet wil, dan mag u elke keer naar de raad om dat te vragen. Vind ik ook prima.
Ja, en op deze manier heeft de heer Hercules wel de vraag gekaapt. Ik heb gewoon een lijstje wat ik afga. Ik had eerst mevrouw van der Werf nog en dan ga ik naar die kant van de tafel.
Nou, mijn vraag was eigenlijk in dezelfde strekking als meneer Albers.
Dan gaat het snel. Dan had ik mevrouw Terborg.
Ja. Het belang van Tesselgezinnen staat buiten kijf. Hè? Dat zijn we allemaal van overtuigd. Ziet u nou, hè? Het gaat even om afbakening van taken. Ik snap best dat als de gemeente een structurele bijdrage levert, dat ze heldere afspraken willen. Dat is uw goed recht, dat snap ik. Maar is het dan niet de mogelijkheid om te zeggen, nou, voor dat ene jaar leggen we die 20.000 erbij, 20.300. En in dat jaar gaan we gewoon goede afspraken maken. We gaan onderzoeken of er overlap is. En als er overlap is, met welke instanties. En dan het liefst wel instanties die geen wachtlijst hebben. Dus is dat een idee? Is dat een idee om dat te doen? Om een jaar te nemen, toch dat geld uit te keren en die extra 20.000. En dat jaar te gebruiken om de zaak op een rijtje te zetten. In plaats van nu te zeggen, jullie hebben het geld niet. En dan gebeuren er een aantal dingen niet.
Ik denk dat het niet zozeer een vraag aan het college moet zijn, maar vooral een vraag aan de commissie. Want het college heeft een sluitende begroting voorgelegd. Dus de commissie, via de commissie kan de raad over 2 weken een amendement aannemen waar budget van de ene plek naar de andere plek verschoven kan worden. Dus ik denk dat in uw geval ook de nodige kopjes koffie nodig zullen zijn. Mevrouw van der Wetering.
Ja, Tesselgezinnen. Hoe verhoudt zich de 20.000 aan Tesselgezinnen tot een eventuele kostenbesparing door de professionals. Maar ik denk dat daar al op dit moment genoeg verder over gezegd is. Ik heb nog een andere vraag. En dat gaat over personeelsbeleid. Op bladzijde 92 staan twee voorstellen nieuw. En in die voorstellen staat dat op beide voorstellen al mensen zijn aangenomen. Ik heb daar een vraag over gesteld en een antwoord gekregen van... we krijgen nu pas dit voorstel, maar die mensen zijn al aangenomen. Stel dat we deze voorstellen niet aannemen, moeten ze dan ontslagen worden? Nee, ze hoeven niet ontslagen te worden, maar als het voorstel niet wordt aangenomen... houdt het in dat er bepaalde taken niet opgepakt kunnen worden. Is het antwoord wat ik krijg? Maar de mensen zijn al aangenomen. Dus ik vind mijn vraag-antwoord een beetje tegenstrijdig. Kan iemand me daar iets meer uitleg over geven?
Ja.
Voorzitter, nee, dat kan ik niet. Ik heb het antwoord niet zodanig goed gelezen dat dat zo is. Daar zullen we dan nog even een extra verduidelijking moeten geven. En ik denk dat het duidelijk is wat u vraagt. En voorzitter, volgens mij had de PvdA gewoon nog een vraag openstaan. Of ervaart de PvdA dat...
Ik heb hem niet genoteerd, maar als u hem nog heeft, dan kunt u hem beantwoorden.
Volgens mij vroeg de PvdA zich af of het college niet gevraagd kon worden... de ruimte te benutten binnen het hele programma Jeugd... om te kijken of er mogelijkheden zijn voor ondersteuning van TESL-gezinnen. Nou, is er wel echt een heel groot verschil tussen die 1 miljoen... En subsidies in de orde van grootte voor TESL-gezinnen en andere partners die we hebben. Die 1 miljoen gaat over inkoop van zware zorg. We hebben het hier over 24 uur begeleiding op een externe locatie zorg. Dat is niet wat TESL-gezinnen biedt en dat zou ook TESL-gezinnen niet kunnen en willen bieden. Dus dat zijn totaal andere orders. Dus dat gaat echt over inkoop. Dus schuiven tussen die budgetten, nee, dus die miljoen is echt daarvoor bedoeld. Ik denk wel dat het een gesprek zou kunnen zijn... maar het is ook iets wat tussen alle andere partners zou kunnen plaatsvinden. Dat is ook iets waar ik soms wel eens aan denk... Hey, moeten wij dat misschien een beetje loslaten als gemeente? Er zijn natuurlijk meer gesubsidieerde partners... die zich bezighouden met gezinnen en met jeugd. En met... Als zij allemaal vinden dat TESL gezinnen een hele goede toegevoegde waarde heeft... en zij constateren ook dat er op elkaars terrein iets wordt gedaan... Nou, dan daag ik die organisaties ook onderling wel eens uit... om te kijken, hey, maar kunnen jullie elkaar dan niet gaan steunen? Kunnen jullie de taken die jullie horen te doen... waar jullie gesubsidieerd voor worden... maar niet kunnen uitvoeren om wat voor reden ook... en die TESL-gezinnen wel doet... kunnen jullie niet overdragen of laten financieren via TESL-gezinnen? Vind ik wel een vraag die ik ook aan het veld wil stellen en blijf stellen, denk ik. Maar de begroting zoals u nu is opgesteld... is de begroting die wij nu hebben aangeboden. En ik denk dat u zelf heel goed weet welke ruimte daar dan in zit... En welke mogelijkheden u heeft?
Ik heb op mijn lijstje nog meneer Hercules. Mevrouw, ja, die is al geweest. Dus mevrouw Visser en mevrouw Koot. Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op mijn twee schriftelijke vragen... de ene over de WMO en de ander over deze jeugdzorg... In het antwoord over mijn vraag over de WMO staat duidelijk dat het voordeel wat behaald wordt veroorzaakt is door het niet kunnen uitvoeren van bepaalde WMO-uitvragen. Nou ja, gewoon weg omdat er bij de instanties ook personeelstekorten zijn. Lopen we dan het risico dat we nu budgetten verlagen? En in mijn beleving hebben we dat... een jaar of 3, 4 terug ook gedaan bij de jeugdzorg... dat dit op het moment dat er wel weer personeel op TESL komt wonen... die WMO-aanvragen kan invullen... we over een jaar of over 2 jaar in ene weer ontzettend moeten bijplussen. Omdat nu het WMO-budget structureel verlaagd wordt... terwijl er nog steeds wachtlijsten zijn. En mijn tweede vraag over... Nou ja, waar we het net ook al over hadden, die jeugdzorg. In mijn beleving hebben we landelijk besloten, of is er landelijk besloten... dat de gesloten jeugdzorg dichtgaat in 2030. En dat we, om daar naartoe te kunnen, heel veel in gaan zetten... op vroegtijdige signalering en een lichtere vorm van zorg... om te voorkomen dat gesloten jeugdzorg sluiten kan. Dat klinkt een beetje vreemd. Gaat dat landelijk niet goed? Of gaat het op TESL niet goed? dat we nu in Ene wel zien dat er bij ons een toename is van wat jullie gesloten jeugdzorg noemen in de motivatie. Terwijl we er met heel Nederland naartoe gaan werken om de hele gesloten jeugdzorg af te schaffen. Lang verhaal kort, moet er op Texel iets veranderen in die signaleringsfunctie en die lichtere, laten we zeggen goedkopere zorg, om te voorkomen dat we komende jaren steeds meer geld uitgeven aan gesloten jeugdzorg?
Meneer Van der Belt.
Om met de laatste vraag te beginnen. Gesloten jeugdzorg, waar u het over heeft, is de gesloten jeugdzorg zoals wij ook gezamenlijk wel eens bezocht hebben de huizen bij Castricum, Horizon, die dat voor ons organiseert. De beweging naar minder geslotenheid begeeft zich dus via gezinsvervangende huizen. Begeeft zich via allerlei stromingen richting het eigen huis, eerlijk gezegd. En dat is niet wordt niet gezien als gesloten jeugdzorg. Dat zijn eigenlijk iets meer open vormen van jeugdzorg. Maar wel met 24 uur begeleiding en 24 uur toezicht. Dat is niet hetzelfde als tralies ervoor en je mag het terrein niet meer af. Dus we zijn wel degelijk bezig met die vermindering van gesloten jeugdzorg. Waarbij we ook al aan de voorkant hebben gezegd van die hele beweging die gewenst is, zowel in onze eigen regio als in heel Nederland, dat is geen kostenbesparing, dat is een morele overweging. Wij willen geen gesloten jeugdzorg meer, maar het gaat zeker niet minder kosten. Sterker nog, het zal waarschijnlijk veel meer gaan kosten. Want je moet het op kleinere locaties doen en dat is vaak wat ingewikkelder financieel haalbaar. Wij moeten op Texel niet iets anders doen om te voorkomen dat die situatie zoals nu hier voor ligt. Onze begroting is vrij klein, populatie is ook vrij klein. En als er dan een aantal uitschieters in zitten, ja, die je ook helaas allemaal niet kunt voorkomen, dan schiet dat tegenwoordig gewoon gelijk in de grote bedragen. En dat is helaas niet anders. Wat betreft WMO, dat is natuurlijk een terechte vraag. Wij hebben gemeend scherp aan de wind moeten zeilen met deze begroting. En daarom ook gekeken natuurlijk naar alle bedragen die we niet inzetten. En met goed fatsoen kunnen zeggen en met hand op het hart kunnen zeggen, wij achten het verstandig, of in ieder geval financieel verstandig, maar ook gerechtvaardigd om te zeggen, die gaan we dus nu structureel afbouwen. Natuurlijk bestaat altijd de kans dat er daarna weer een ophoging plaatsvindt. Maar je moet op een gegeven moment ook zeggen, als wij structureel onderbesteden, dan moet er op een gegeven moment ook een keer een moment komen dat je zegt, dat gaan we dus ook structureel in de begroting zo opnemen.
Mevrouw Koot.
Ik heb drie dingen. Als eerste een korte reactie op dat WMO-budget waarbij de wethouder aangeeft, de praktijk is dat we dus iets verlagen. En dan is mijn vraag, stel nu dat er meer vragen komt en kan dan de situatie ontstaan dat iemand afgewezen wordt omdat het budget op is? Want dat is natuurlijk wat we niet willen. Dus de vraag, met het afschalen lopen we dan het risico dat er aanvragen komen die dan weggestuurd worden omdat het budget op is. Wilt u die eerst beantwoorden? Dat is ook prima.
Misschien scheelt dat voor de volgende vraag. Nee, dat kan niet. U heeft geen plafond ergens voor ingesteld. Dit is een begroting.
Dan wil ik de... Ik ga even door, voorzitter. Is dat goed? Ja. Dan wil ik de wethouder steunen in zijn pleidooi om de samenwerking op te zoeken in het veld op verschillende gebieden. Ik denk dat versnippering de effectiviteit van de zaken niet ten goede komt en dat men moet proberen elkaar aan te vullen en te versterken waar mogelijk. Dus ik steun de wethouder van harte als hij daarmee wat weet voor elkaar te krijgen. En dan mijn vraag echt voor dit onderwerp. Dat gaat over het jeugdbudget, wat al vaker aan de orde is geweest hier. Het jeugdbudget 1 miljoen. U voert het op als een structureel voorstel. En daar heb ik mijn vraagtekens bij. Ik zou zelf het beter vinden als het incidenteel is. Wat is er namelijk aan de hand? Afgelopen jaar bent u tegen een kostenpost aangelopen. En volgens mij heeft een kostenpost van ruim 1.200.000. Het stond ergens in de perspectiefnota herstel. En daarvan bent u misschien een beetje geschrokken. Of u denkt, oh jee, dit kunnen we vaker verwachten. Ja, dat weten we inderdaad niet. Maar er zijn ook jaren geweest dat er geen beroep daarop werd gedaan. Dus ik vind de stap van naar een structureel bedrag van 1 miljoen... voor iets wat in feite incidenteel voorkomt... want het is een beroep van 1, misschien 2 kinderen... die in ene maakt dat dat bedrag zo hoog wordt... Ik zou er een voorstander van zijn om het incidenteel te doen... om te voorkomen dat er potjes waar misschien wel miljoenen in gaan zitten... omdat er een aantal jaren geen beroep op wordt gedaan. Hoe ziet de wethouder dat?
Voorzitter, ik zou ook willen dat we het incidenteel konden doen... want dat maakt onze meerjarenbegroting een stuk eenvoudiger. Maar daar is echt bewust niet voor gekozen. Zonder al te veel in detail te kunnen treden natuurlijk. Ja, het gaat hier natuurlijk over een aantal jonge mensen... Het eigenschap met jonge mensen is dat ze jong zijn... en ook dat gedurende een langere periode ook nog wel even blijven. Daarmee kunnen we dus ook wel een zekere voorspelling doen... wat dit de komende jaren gaat doen met onze uitgaven op dit gebied. En dan hebben we het niet meer over incidenteel geld. Dan gaat het echt over structurele kosten.
Mevrouw Koot.
Maar daarnaast hebben we de situatie... dat de bezuiniging die de Rijk aangekondigd had op dit budget... Waarvan de gemeente een fors bedrag volgens mij krijgt. Ik dacht 500.000 of misschien 800.000. Die bezuiniging is teruggedraaid, dus dat komt weer in de gelden naar de gemeente toe. En daar zou u dit dan weer mee op kunnen vangen. U voelt mijn vrees om een potje van jaar op jaar een miljoen te gaan maken voor...
Voorzitter,
iets wat
interruptie.
Misschien niet interruptie. Nodig is.
Interruptie. Mag dat? U kunt gewoon een amendement...
Niet via de microfoon.
U kunt gewoon een amendement indienen, mevrouw Koot, en dan bespreekt u het dan. Maar u houdt een heel lang uitgebreid betoog. En u probeert de wethouder overhalen, maar u moet de raad proberen te overhalen. Dus dient u gewoon een amendement in en dan kunnen we er uitgebreid over hebben. Zou mijn voorstel zijn.
Dat is een voorstel van de heer Kooijman.
Goed, ik ga even verder. Ik ben met de wethouder aan het vragen waarom die voor een structureel bedrag heeft gekozen in plaats van een incidenteel bedrag. En dat mag ik gewoon doen, want daar is deze commissie voor. Wethouder, de bezuiniging vanuit het Rijk, kan dat nog een rol spelen bij deze structurele voorstel?
Meneer Van der Belt.
Niet wat betreft het college, voorzitter. Wij zien hier structurele kosten op ons afkomen. De voorgenomen intrekking van de bezuiniging, die moeten we op een andere manier verwerken. Die ziet u dan ook weer via de jaarrekening en via andere instrumenten. En dan kunnen we het er opnieuw over hebben. Maar het zou gek zijn om in deze begroting, waarvan we nu al weten dat deze structurele lasten de komende jaren echt er zijn, om daar nu een voorschot op via de andere kant op te nemen. Dat is niet verstandig begroten. Dus het college blijft volmondig achter deze structurele ophoging staan.
Meneer Soyer, kort?
Ja, een hele korte. Ik hoor de hele tijd het woord potjes. Maar ik begrijp dat op het moment dat een structureel bedrag niet uitgegeven wordt... dat het in de jaarrekening gewoon weer terugkomt.
Dat is correct. Programma 8, Goed Wonen. Vanaf pagina 116. En Groen-Zwart gaat bekijken of ze met een amendement zullen komen bij de begroting. 116 tot pagina 124. Ik zie geen handen. Meneer Albers.
Ja, we hebben een vraag gesteld schriftelijk, uiteraard. Die is ook deels beantwoord. Daar heb ik eigenlijk 2 vervolgvragen op. Die passen binnen programma 8... Ze passen ook binnen een opsomming van de risico's op financieel gebied. Maar ik zal hem hier proberen uit te splitsen. Mogelijk dat we het nog gaan hebben over de risico-inventarisatie die ook is gemaakt. We hebben een vraag gesteld over de planschade. Tegenwoordig de nadeelcompensatie van die 80% van de tientallen miljoenen, laat ik maar zo even zeggen. En onze vraag was daarin, klopt onze aanname dat dus 80% van de getaxeerde waarde onder het financiële risico komt te vallen? Het antwoord is nee, de getaxeerde waarde is niet gelijk aan de vermogensschade de eigenaar en exploitanten kunnen hebben. Dat is van meerdere factoren afhankelijk, zoals het type bedrijf, locatie en de voorzieningsniveau. De tweede vraag die daaraan uit voortkomt, of eigenlijk de eerste vraag, zijn die andere factoren zo, of kunnen die zo bepalend zijn dat de 80% omhoog gaat en dat daarmee het financiële risico ook groter wordt? Dat is vraag 1. En vraag 2, wij misten deze in de risico-inventarisatie in deze begroting. En wij wilden graag weten waarom hij niet als risico is opgenomen in dit verhaal van vanavond. Dank u wel.
Lukt het om daar een mondeling antwoord op te geven? Nee, die komt schriftelijk voor de raadsvergadering. Ik zie geen andere handen op dit programma. Kunnen we daar... 8. Mevrouw Koot.
Dank u. Ja, ik heb toch een vraag. Het gaat over het herontwikkelen locatie voormalige Fonteinschool. Als eerste even een korte opmerking. Het was handig geweest als de RIP er ook even bij vermeld was geweest in het voorstel. Want ik heb een tijdje moeten zoeken naar een aantal antwoorden die in die RIP stonden. Maar ik heb hem gevonden en dat brengt mij op de volgende vraag. De locatie Fonteinschool is in beeld voor het Huis van Ontwikkeling. Dat is geen woningbouw. Het raadsbesluit 24 mei 2022 gaat over woningbouw. Indien er andere ontwikkelingen komen op de locatie Fonteinschool, dan lijkt het mij logisch dat er een nieuw raadsbesluit moet komen. Wanneer wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld waar ze aan toe is? En wat is erop tegen om te wachten totdat de gemeenteraad weet waar ze aan toe is, voordat we die 1 miljoen als negatief resultaat gaan afschrijven?
Twee onderwerpen die in de portefeuille van dezelfde wethouder zitten. Meneer Van den Belt.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb niet helemaal even scherp wat er precies in het raadsbesluit over de fonteinlocatie staat. Daar is wel een knip gemaakt tussen twee delen van die locatie, namelijk de school. En dan met name het oude gedeelte van de school, waar nu het Huis van Ontwikkeling in zit. Dat zijn de twee lokalen aan de Willemiddelaan. En het grotere gedeelte achter die locatie. Dat is de echte ontwikkellocatie. Dus dat is de voormalige school, plus het schoolplein, plus nog een deeltje ernaast. Daar zit ook het aantal woningen die worden genoemd, die in het voorstel worden genoemd en het bedrag die worden genoemd, die gaan ook daarover. In het voorstel, voor zover ik mij dat goed kan herinneren, wat u heeft genomen over die ontwikkeling van die locatie, is gezegd, we gaan nog kijken wat we doen met het schoolgedeelte. Daar zouden woningen kunnen komen, maar er kan ook een andere invulling aangegeven worden. En dat is de miljoen euro die hierin staat voor die herontwikkeling gaat echt over de woningbouw op de andere locatie. Dat staat los van de oorspronkelijke schoollocatie waar nu het Huis van Ontwikkeling in is gehuisvest.
Maar het maakt natuurlijk wel verschil of de hele locatie gebruikt wordt voor woningbouw, of dat de locatie misschien gedeeltelijk gebruikt wordt voor de Huis van Ontwikkeling. Dus waarom wacht u niet totdat u weet waar u aan toe bent, of de raad weet waar die aan toe is, en is het niet logischer om dan je negatieve afschrijving op te nemen in de begroting?
Ik begrijp uw vraag. Maar als ik kijk naar wat wij de laatste tijd aan het doen zijn op het gebied van woningbouw, dan is steeds afwachten op andere uitspraken en andere gedachten niet de manier waarop wij snel op het eiland woningen aan het realiseren zijn. Dus ik zou dringend willen adviseren daar niet op te wachten en dit bedrag gewoon, zoals u het zelf ook heeft besloten, vrij te spelen om daarmee die ontwikkeling op die locatie mogelijk te maken. En dat niet te laten afhangen van wat er wel of niet gaat gebeuren met het gedeeltetje. Dat is maar echt een heel klein stukje van het plangebied. De oude school waar nu het Huis van Ontwikkeling zit.
Voegt het nog iets toe?
Ja, want wij hebben dat niet besloten. We hebben een RIP gekregen waarin ons werd medegedeeld dat het college dat van plan was. Dat is het eerste. En het tweede is dat... oh god, nou schiet die vraag uit mijn hoofd. dat... Even kijken, wat zei u? We hebben dat besloten, dat hebben we dus niet besloten. En, oh ja, je mag, denk ik, u stelt dus voor om het geld vrij te spelen om woningbouw geschikt te maken. Maar mag je van de ene locatie het geld gebruiken voor een andere locatie? Of is een negatieve een afschrijving wel bestemd voor de betreffende locatie.
Meneer Van der Belt.
Voorzitter, dat staat in het voorstel wat u zelf heeft aangenomen. Hè? Dus het raadsvoorstel waar u naar verwijst, dat gaat over de tenderstrategie Joodschool en Fonteinschool. Daar heeft u voorgesteld in te stemmen met een maximaal negatief resultaat van 500.000 euro op beide ontwikkelingen samen. Er is duidelijk een relatie gelegd tussen de twee exploitaties.
Meneer Schuijgen.
Ja, dank u voorzitter. Ik wou even verwijzen naar pagina 123. En dan gaat het mij ook voornamelijk om de woonlasten. De verschillen tussen een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden. Eenpersoonshuishouden is €636. En een meerpersoons is €765. Dus er zit maar €130 verschil in. Is dat niet een erg klein verschil tussen een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden? En kunnen we daar wat aan doen in de toekomst? Maar goed, misschien hadden we er een oplossing voor.
Die vraag wordt bij het college neergelegd. Kan iemand daarop reageren?
Uit de losse pols kan dat natuurlijk. U kunt allerlei lasten gaan verhogen waardoor ze dichter bij elkaar liggen. Maar ik denk niet dat dat uw doelstelling zal zijn.
Nee, wij zijn meer van het verlagen van kosten.
Dan kunnen we daarmee dit stuk afsluiten. Dan komen we bij het volgende hoofdstuk. Ik neem aan dat de financiële vertalingen verder geen vragen oproepen. Hoofdstuk 5, het investeringsplan vanaf pagina 127. Hoofdstuk 6, verloop, reserves en voorzieningen. De paragrafen, hoofdstuk 7. Meneer Schuijgen.
Ja, ik was nog eventjes bij de vorige, even te snel. Het ging over het herstel van de wegen in de Tune voor €525.000. De half verharde wegen die bevallen niet en die moeten nu aangepakt worden. Dat is mijn vraag. Dat hoort al bij de Greks. Hebben wij antwoord op gekregen? Nee, meneer Schuijgen. Marreserve is helemaal af en dat is helemaal afgesloten en dat is klaar. Dit is gewoon onderhoud. Nou kijk ik bij wijze van spreken eventjes naar een andere pagina. En dan zie je pagina 169. Daar staan dus de Grekse in. En daar staat in dat de Greks van de Tune wordt afgesloten op 31/12/2025. Dus je bent al bezig met het hele plan. En je zegt in antwoord van nee, we zijn er klaar mee. En in de theorie zeg je gewoon nee, nee. Het is nog meer een jaar, dan sluit hem pas af. Nou, verklaar alstublieft.
Wethouder grondexploitaties.
Ik ga de vraag even stellen straks aan de mensen die erover gaan, voordat ik een goed antwoord geef.
Dan verwachten we dat antwoord schriftelijk. Meneer Hoogrijden.
Een korte reactie. Ik begrijp de heer Schuilinga niet. Dit zijn vragen voor de auditcommissie. En waarom hier?
Die vraag hebben we gehoord. Het staat hier op papier. En we behandelen wat hier staat.
Het antwoord is vandaag gekomen. En het stuk staat over 2 weken op de agenda. Er is geen auditcommissie meer tussendoor. Dus dat misschien even ter onderbouwing. Even kijken. Dan hebben we de paragrafen gehad. De overheveling projectbudgetten. Hoofdstuk 8, pagina 191. Zie ik niemand op subsidies. Hoofdstuk 9. Oh, meneer Schuijgen.
Ja, voorzitter, ik zat nog even op pagina 159. Het overzicht van de schulden. We hebben ook al een vraag over gesteld. We hebben ook wel andere opgekregen. Maar ja, als je dan kijkt naar de periode van 2024 tot 2028... dan lopen de schulden in één keer op met 40 miljoen op het totaal. En u hebt altijd gezegd van nee, we moeten ervoor zorgen bij wijze van spreken dat we niet over onze periode heen regeren. Nou, nu gaan we naar 28, dat is toch verder voorbij. En met een stijging bij wijze van spreken van zo'n gigantisch bedrag van 40 miljoen op een schuld van dan 55 toen u begon. Maar goed, we hebben antwoord gekregen, maar het bevreest ons nog wel. Dank u.
Ik zie verder geen handen meer. Dan houden we hoofdstuk 10, 11 en 12 over. Maar daar verwacht ik geen vragen over. Daarmee kunnen we het ontwerp van de programmabegroting 2025-2028 afsluiten. Bij dit agendapunt is ook gevoegd de midterm review in goed Nederlands. Is een van de commissieleden die daar het woord over wil. Ik zie meneer Kooijman en dat is de enige tot nu toe.
Ja, daar wil ik toch iets over zeggen, voorzitter. Dat is de midterm review van het college uitvoeringsprogramma. En daarin staat dat het vinden van voldoende mensen lastig is, zelfs via externe inhuur. En daardoor staat de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden onder druk. En we kunnen niet alles blijven oppakken met de huidige bezetting en middelen. Zo staat dat er. Keuze maken is noodzakelijk als nieuwe ambities of acties moeten worden opgepakt. En dat is eigenlijk ook waar Hart van Texel van tevoren al voor had gewaarschuwd. U heeft in uw ambitieuze coalitieprogramma aangegeven dat u denkt overal een onderzoek aan te willen koppelen. En wij hebben destijds toen al aangegeven dat deze organisatie piept en kraakt wat betreft het vinden van mensen. En nu komt u na 2 jaar eigenlijk met dezelfde conclusie. Dus wat ons betreft mag er een flinke afschaling komen van het aantal onderzoeken wat u misschien nog wil doen. En ook op het gebied van duurzaamheid loopt u achter op het personeel, zo lazen wij. Terwijl u wel een burgerberaad houdt over het energievraagstuk. En wij vroegen ons af hoe u dat straks gaat starten met de uitwerking, als u nu al aangeeft dat de afdeling onderbezet is en dat u ook al aangeeft dat het vinden van voldoende mensen lastig is. Wij zouden het advies geven, breng eerst de organisatie goed op orde en kijk dan wat u aan kan in plaats van andersom. En dan het laatste nog, dat is het visserijontwikkelingsplan, ontwikkelplan. Wij vragen ons daadwerkelijk af wat voor meerwaarde dit heeft voor de visserij. En dan de mensen die erbij betrokken zijn. Het lijkt wel een soort good old boys network, om het zo uit te drukken. Wij zien daadwerkelijk geen enkele visser die geen bedrijf meer heeft betrokken is bij deze viskweek. Dan noem ik dan zo'n project. In de coöperatie Top heeft vanmiddag ontvangen ook al in de brief aangegeven dat het ook voor hen onduidelijk is hoe een pilot met kweekvis de visserij kan versterken. Ik heb geen vragen, maar dit is meer een reactie op die midterm review. Dank u wel.
Een soort algemene beschouwing op de midterm review. Dat belooft veel voor over 2 weken. Dan stel ik voor. Meneer Hercules.
Ja, voorzitter, natuurlijk.
Ik zag uw hand in eerste instantie
ook
niet.
Ook wel wat opmerkingen bij deze midterm review. Niet alleen maar dat we er blij mee zijn dat hij er eindelijk is, want het is net voorbij de midterm. Maar toch, we hebben erom gevraagd meermaals en we krijgen hem nu en we vinden dat hij er goed uitziet. Maar ook dat er soms wat heel veel is opgestart, maar nog niet is afgemaakt. We zijn uiteraard heel erg blij met, 750 huizen die in de planning zitten. Dat is echt wel heel erg concreet en tastbaar. Dat zal iedereen moeten toegeven en iedereen zal er ook enorm blij mee zijn. En we maken ook dagelijks mee uit de reacties van de dorpen dat ze zeer verheugd zijn dat dat zo voortvarend is opgepakt. En dan heb ik nog niet eens over cultuurcentrum. Daar ligt het beton nu al van klaar. We weten zeker dat dat er gaat komen. Dus wij als PvdA Pro Texel zijn daar zeer verheugd mee. Er zijn ook een aantal dingen waarvan wij vinden dat ze achterblijven. Het welstandsbeleid. Eigenlijk hebben we niet alleen als coalitie, maar iets breder ook in deze raad gezegd, we moeten beter kijken hoe we Texel mooi kunnen houden, landschappelijk mooi kunnen houden, maar ook ontwikkelingen kunnen toestaan. En daarvoor is een herijking van het welstandsbeleid hoog nodig, vinden wij. En vind het enorm jammer dat daar ook mede door het achterblijven in tempo van de omgevingsvisie nog geen stap in is gezet. Duurzaamheidsbeleid zijn we het gedeeltelijk eens met de heer Kooijman. Wij zijn het eigenlijk best wel zat om te horen dat personeelsgebrek de reden is van het niet uitvoeren van plannen, van beleid. Voor duurzaamheid ligt er 5 ton per jaar voor duurzame maatregelen. Een fonds, subsidies voor de burgers op tafel. En daar gebeurt echt geen klap mee. Dat staat dan wel als geel of oranje, want er is 5 ton per jaar in de begroting gezet, maar er wordt geen klap mee gedaan. Dat vinden we echt enorm zonde. En dat met het geld ook nog eens een keer wat van de Rijksoverheid komt voor isolatiemaatregelen. Ja, zet daar gewoon wat haast op. En dat is ook waarmee je onze bewoners direct bedient en duurzaamheid tastbaar maakt. Ten slotte iets heel kleins, een detail, en misschien zat het ook grotendeels bij mij, maar we hebben dat ook met de coalitie afgesproken. En dat is ook zo in het collegeprogramma terechtgekomen, dat de groene plaats, de ontwikkeling daarvan, het gat dat daar nog steeds zit in het centrum, dat daar in ieder geval plannen voor zouden worden gemaakt. Het college geeft hier 2 keer geen prioriteit aan. Niet alleen maar voor een Texels Belangplan om daar een archeologieplek van te maken, maar ook niet aan het kijken naar huizen op die plek, ook niet aan het kijken van fietsenstallingen op die plek. Nou, D66 terecht zegt, ik weet niet of ze het helemaal zeggen terecht zegt, maar het stond in het coalitieprogramma. Ik weet niet of dat via u daarin is gekomen. Maar dank daarvoor in ieder geval. Wij zouden het toch prettig vinden als daar op die plek iets gebeurt. En als dat maar telkens weg wordt geschoven, als er geen beginnetje aan wordt gemaakt, dan duurt het gewoon weer een periode. En ik vraag aan andere commissie, raadsleden, partijen, misschien moeten we dan denken aan wat simplers. Eerder waren er ook al plannen voor een overkapping die voor de markt van pas kan komen, voor andere festiviteiten. Laten we in ieder geval als raad daar vragen aan het college om daar spoed mee te maken. Maar, oh ja, daar wou ik eigenlijk mee beginnen. Fucking lekker bezig. Qua samenvatting van de midterm review.
Ik zag eerst dan bij meneer Schuijgen, dan bij meneer Hoogrijden.
Ja, dank u voorzitter. Wij hebben ook het verhaal gelezen wat Top geadviseerd heeft en gevraagd heeft aan het college. Krijgen wij nog een schriftelijke inzage in de reactie daarop van het college voor de raadsvergadering of ander moment? Dank u.
Is die brief ook aan het college gericht of alleen aan de raad? Aan beide. Wethouder Financiën.
Wij hebben hem ook gehad. En het zit in mijn portefeuille. We zullen er een antwoord op geven. Als het zover is. Voor de raad.
Met een kopietje naar de raad. Meneer Hoogrijden.
Dank u wel, voorzitter. Even reageren op de heer Hercules. Die postbus. En dan heb ik het dus over het archeologisch museum. Andere bus, want die moeten niet bij ons zijn.
Oké. Okay. Dan kunnen we daarmee de beraadslaging van en de begroting, of de ontwerpprogrammabegroting 2025 en de midterm review sluiten. En dank voor uw discipline, want het is ruim binnen de 2 uur gelukt. Stel ik voor dat we agendapunt 7 nog doen. Rapportage grondexploitaties en grote projecten. En dan even 5 minuten schorsen voor een sanitaire stop voor degenen die daar behoefte aan hebben. Grondexploitaties en grote projecten. Kan ik iemand het woord geven daarover? Meneer Kooijman, zie ik. Meneer Kooijman.
Ja, 2 vraagjes erover. Het is ook al eerder aan de orde geweest in deze raadsvergadering. Het gaat over de grondexploitatie van het gezondheidsplein. Die wordt verhoogd met een bedrag van €16.250... tot een bedrag van €190.000. Dit plan bestaat al jaren. Heeft het college enig idee wanneer het echt gerealiseerd gaat worden? En hoe lang kan een organisatie een soort claim houden op een stuk grond? En dan de tweede. U merkt op dat de bouw van het Thijshuis enige vertraging oploopt. De aannemer heeft laten weten dat de houtconstructie niet op tijd geleverd kan worden. En op dit moment wordt er in kaart gebracht wat dit betekent voor de planning en of er financiële consequenties zijn. Nou, volgens ons wordt het er dan vast niet goedkoper op. Heeft u al inzicht wat de kosten nu zijn voor het Thijshuis en wat verwacht u wat het uiteindelijk zal worden? Dank u wel.
Allebei voor wethouder Van der Belt.
Zeker. Ik begin met de laatste. Ja, klopt.
De aannemer heeft vertraging met het aanleveren van een aantal materialen. Dus nu ligt die betonnen vloer er wel. Maar dan zal er binnenkort misschien ook even een tijdje niets gebeuren. Dus er zit inderdaad vertraging op. We hebben met de aannemer natuurlijk wel gewoon een bouwsom afgesproken. Dus er zit momenteel geen lucht tussen van wat dingen zouden moeten gaan kosten. En of dat uit de pas loopt. Mocht er daar verschuiving in plaatsvinden, gaan wij u daar natuurlijk over informeren. Maar op het moment kan ik u niet meer vertellen dan dat u in deze nota is opgenomen. Over het gezondheidsplein, nou, dat zijn ook hele terechte vragen. Ook bij ons leeft natuurlijk wel wat frustratie, laat ik het zo zeggen. Dat de twee plannen, want het zijn twee plannen, moeilijk van de grond komen. En dat heeft met financieringsvraagstukken te maken. En er komt natuurlijk ook wel een keer een moment dat we met z'n allen moeten gaan zeggen, ja, is het niet tijd om daar eens een serieus gesprek over te gaan hebben, hoe kansrijk zijn deze projecten nog. Ik moet wel zeggen dat we met beide projecten nog steeds in gesprek zijn en contact hebben over de voortgang, of althans in gesprek. Wij volgen hun ontwikkelingen. Niet alleen op een afstand, ook van dichtbij. En telkens als we denken, nu is het wel misschien wel het moment, dan komt er weer schot in. En dan is er ook daadwerkelijk weer zicht op een volgende stap. Maar het gaat allemaal erg moeizaam. Dus ik zou graag willen dat ik een heel positief bericht kon geven aan u. Maar het is ook niet het meest negatieve bericht. Maar het gaat wel veel moeilijker dan we van tevoren hadden ingeschat. Ja. En dat betreurt iedere betrokkenen, denk ik.
Meneer Kooijman.
Korte vervolgvraag. Ja, ik snap dat u er ook nog positief in staat. En net dat u denkt van nou, we moeten een goed gesprek hebben, komt er toch weer iets los. En dan toch weer een positief idee. Maar gaat dat nog jaren duren? Of zegt u van nou, we hebben een deadline tot eind van het jaar, of misschien halverwege volgend jaar. Maar dan moet er echt ook. Want er moet ook geld betaald worden, neem ik aan. En er moet ook een overdracht plaatsvinden. En er moet ook. Wanneer wilt u die overdracht van die grond laten plaatsvinden naar dat gezondheidsplein, dat er echt gerealiseerd gaat worden? Want nu is het nog allemaal volgens mij voor kost en rekening van de gemeente.
Dat heeft helemaal gelijk. En we hebben daar eerlijk gezegd nog geen hele duidelijke afspraken met onszelf over gemaakt. En ook met de andere partners. Dat zou wel wat strakker kunnen. Mochten die gesprekken gaan plaatsvinden, laat ik u dat zeker weten.
Dank. Meneer Schuijgen.
Dank u, voorzitter. Het gaat even over de woningen die zo snel gerealiseerd worden bij Marzer Noord. Het is natuurlijk geweldig dat het allemaal zo is en gaat gebeuren. Meneer Herkles heeft net al een heel betoog gehouden dat het zo mooi gaat. Ik heb alleen een vraag erover gesteld en heb ook een antwoord voor gekregen. Omtrent de bezittingen en de schuld. Waar wilt u de bezittingen onder rubriceren? De schuld, dat snap ik. Maar komt die bij rationeel gebouwbeheer?
Meneer Van der Belt. Meneer Royschuur.
Die vraag die ga ik even vragen voor u zometeen. En dan krijg ik antwoord hier na de pauze.
Nou, dan is het agendapunt gesloten. Dus ik stel voor dat we die schriftelijk doen. Kunnen we daarmee de beraadslaging van dit agendapunt afsluiten? Kan ik concluderen dat er staat nog één vraag open, maar die staat het aannemen van dit voorstel niet in de weg. Dus dat we dit als hamerstuk naar de raad kunnen brengen. Dat ben ik vergeten te vragen bij de ontwerpprogrammabegroting. Maar daar is een amendement aangekondigd, dus dat wordt een bespreekstuk. We gaan verder om 9:45 precies.
In plaats van de normale programmering is nu een raads- of commissievergadering ingelast.
Het is iets later dan 9:45 geworden, want er stond een rij bij de koffieautomaat. Maar ik heropen de vergadering. Als ik stilte in de zaal vraag, gaan we verder met agenda punt 8. Het beleidsplan groene infrastructuur. En de portefeuillehouder heeft mij gevraagd of hij daar een inleiding bij mag geven. Daar gaat de commissie natuurlijk over. Maar ik zie niemand die daar bezwaar tegen maakt. Dus meneer Kieft, ga uw gang.
Voorzitter, de portefeuillehouders. Dit is een co-productie van de heer Hoorschuur en mij. Omdat het enerzijds over het groen beheer gaat en anderzijds over het groen beleid. Het is met enige verlegenheid dat het college dit stuk in deze vorm als een soort tussenproduct hier aan u voorlegt. En we hebben best even gesproken over de vraag, doen we dat nu of wachten we nog een poosje? We doen dat om twee redenen, toch nu. Het was nu beloofd in de lange termijn planning om dat in november op tafel te leggen. En de tweede reden is dat onze tussenconclusie is dat wij geld nodig hebben om hier de goede voortgang in te kunnen krijgen. Daarom ligt het nu bij de begroting en we wilden de goede voornemens met betrekking tot de PNC-cyclus wat opschonen de komende jaren, zeg maar. Niet gelijk doorbreken door te zeggen we komen in maart nog een keer terug met een extra vraag. Dat is de reden. Het voornemen om groen beleid en groen beheer aan elkaar te koppelen, dat blijkt heel erg nuttig te zijn, omdat we daarmee dus ook aanlopen tegen het feit dat het heel erg lastig blijkt te zijn, maar ook noodzakelijk om verder te komen in ambities op basis van externe gebeurtenissen, klimaatverandering, et cetera, waar wij op enig moment op zullen moeten reageren. En samenvattend, het voorstel wat er nu ligt geeft wel een overzicht van ambities, maar ook het inzicht dat wij daar stapje voor stapje, en met een kinderboekenschrijver te citeren, langzaam zo snel als wij konden, stapje voor stapje te leren hoe dat dan moet in de praktijk. En dat is wat wij hier nu aan u voorleggen, om ons die ruimte te geven om dat zo verder door te zetten.
Dank, meneer Kieft. De vraag hieronder. Ik heb meneer Soyer gezien. Meneer Polderman. Meneer Soyer.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met deze toelichting, want dat haalt een stukje van mijn tekst weg. Wij zijn erg teleurgesteld dat er in 1,5 jaar geen voldragen plan op tafel gelegd kan worden. Daarom zijn het eigenlijk 2 onvoldragen plannen waarvan beheer op beleid moet wachten. De ambities en uitgangspunten zijn zo ontsmart beschreven op pagina 8 dat je er haast niet op tegen kunt zijn. Dat is het inhoudelijk eigenlijk het enige wat we van dit plan vaststellen. En dan zou mijn vraag zijn, klopt dat? Maar dat heeft volgens mij de wethouder al aangegeven. Daarom wil ik er inhoudelijk niet echt op ingaan op 2 punten na. Ik constateer dat het uitgangspunt ecologische waardepotentie bij de herplant van onverhoopte kappen bomen niet overeenstemt met de inhoud van de aangenomen bomenmotie van februari 2023. In dit plan wordt als voorbeeld genoemd de uitwerking van, klinkt heel mooi, de ecologische waardepotentie. Een dikke eik aan het eind van zijn levensduur kappen, die is dan aan het eind van zijn potentie. Dan kunnen we dat dus compenseren door het herplanten van een eik van 7 centimeter doorsnede, want die heeft dan de potentie om ook heel groot te worden. Dat is dus precies het beleid wat nu geldt. Een dunne boom voor een dikke boom. Verder wordt in het stuk de ecologische waardepotentie niet verder uitgebreid. De vraag is, kunnen wij ervan uitgaan dat dit aangepast wordt in het voldragen plan? Er wordt nu voorgesteld om eerst 2 pilots uit te voeren met nog niet vastgesteld, maar wel aangepast beleid, om te onderzoeken wat het dan betekent voor het beheerdeel van het plan. Deze pilots vinden plaats in 2 dorpen. Er worden dus geen pilots gedaan in ons grootste gebiedsdeel, namelijk het buitengebied. Daardoor is het ecologisch laaghangend fruit op de lange baan geschoven. Het maaibeleid van bermen kan worden aangepast zodat ze nog betere ecologische verbindingszones kunnen vormen. Dat is volgens ons heel laaghangend fruit. Ik heb begrepen dat er wel over een aangepast maaibeleid al wordt nagedacht. De vraag, kan er aan de 2 pilots een derde worden toegevoegd, maar dan in het buitengebied? Onze voorkeur zou dan nadrukkelijk uitgaan naar aangepast maaibeleid. En de vraag is, kunt u dat toezeggen? Wanneer daar extra financiering voor nodig is, zijn we bereid te amenderen. Dank u wel.
Die richting gaat het op, denk ik. 2 vragen, of 3 vragen. 2 vragen voor de uitvoeringswethouder in deze. Meneer Hoijschuur.
Ja, die twee pilots hebben we meegenomen in dat stuk. Dat heb u gezien. En hebben we inderdaad dorpen genoemd. We hebben niet gezegd welk dorp, maar een dorp. Dat moeten we ook overleggen met de dorpsmissies zo in een dorp. En daarna vraagt u ook om een derde pilot in het buitengebied. Nou, volgens mij moet het een mogelijkheid zijn om dat te kunnen doen. En u noemt maaibeleid. Nou, dat moet ik dan overleggen met gemeentewerk hoe we daarin gaan zitten. Maar ik denk dat we daar wel uit kunnen komen op dit gebied. In het buitengebied met grasmaaien op dat gebied. Dus ik zeg u toe dat ik daarin in gesprek ga met het gemeentewerk om te kijken hoe we dat kunnen oppakken. En dan had hij het over de bomen. een dikke eik omwisselen voor een dunne eik. Van een dikke die naar 7 centimeter. Ja, volgens mij staat in het groen beleidsplan dat we bomen gaan planten. En dan om tegelijk nu te zeggen dat we 7 centimeter... Ik denk dat we dan misschien, nou, als het een eik is, dat we wel een dikkere boom terug kunnen zetten. Want een eik is wat anders dan een els of een esdoorn. Dat die groeien sneller dan een eik. Die groeit heel langzaam. Dus dat zijn dingen inhoudelijk die we denk ik even moeten kijken hoe we dat gaan oppakken.
Een vervolgvraag, meneer Sverre.
Ja, twee korte vervolgvragen. Kunt u dan op de raadsvergadering komen met een toezegging en bij voorkeur dat van tevoren formuleren? Want anders ga ik toch alsnog amenderen voor dat pilot in het buitengebied. En de tweede, de vraag was, kunnen wij ervan uitgaan dat het aangepast wordt? En dan zeg ik dus niet dat dik voor dun aangepast moet worden, maar dat de ecologische waardepotentie die nu als uitgangspunt voor de hergeplant wordt aangegeven, die niet uitgewerkt is, komt dat in het volgende plan wel uitgewerkt terug?
Ik hoor ja zeggen met de laatste. Dus dat, en die andere plannen, van die, wat u zegt van, het, van die pilot voor de raadsvergadering, heb u antwoord.
Meneer Polderman.
Ja, dank u voorzitter. Wij hadden ook een aantal vragen. Ook één toevallig over de pilot. Waar net al even over werd gesproken. Daarin wordt gesteld dus dat we €50.000 gaan uitgeven. En daarna nog een keer €80.000 voor een projectleider. Maar er wordt ook een extern bureau bij betrokken. Zijn die kosten daarin verwerkt? Of moeten die daarna nog terug naar de raad voor extra kosten? Misschien een beetje technisch. En wat ik me ook afvroeg is, wanneer zijn deze pilots een succes? Zodat we ze als mooi plan kunnen gebruiken voor de rest. Daarnaast vroeg ik mij af, op bladzijde 51 wordt er aangegeven dat we windsingels hebben die aangetast zijn door de iepziekte. Sinds 2004 zijn we gestopt met het bestrijden van deze ziekte. Als ik het goed heb, vanwege de hoge kosten die er toen de tijd waren. Er zijn op Texel op het moment dus 50.000 vierkante meter zieke windsingels. Even vertaald, 23 kilometer. Dat vond ik nogal een schrikbarend groot bedrag. En ik vroeg me heel erg af, hoe gaan we daar een gerichte aanpak op ontwikkelen en hoe gaan we dit bekostigen? Ik weet dat er nog een plan komt. Ik loop een beetje vooruit. Maar 23 kilometer windsingels, gaan die vervangen worden? Wat gaan we daarmee doen? En daarnaast zag ik in het plan dat er nu 25,9 FTE nodig is voor de dienst groen onderhoud, waarvan we de 9 in dienst hebben en twee van de, eigenlijk daaronder twee van de Bolder. Nou, de van de Bolder zullen binnenkort niet meer mee worden genomen daarin. Daar houden we 7 FTE's over. Dus we hebben er nog 19 nodig voor het plan wat we nu hebben liggen. Maar het plan wat we nu hebben liggen willen we niet. We willen een natuurlijke aanpak gaan doorvoeren, maar er staat nergens aangegeven hoeveel FTE daar dan voor nodig is. En wanneer verwachten we die mensen nodig te hebben? Ze moeten omgeschoold worden. Dus dat vroeg ik me ook af of daar toevallig al iets meer duidelijkheid over is in verband met het nieuwe beleid.
4 vragen.
Meneer Kieft. De pilots, als ik die even pak. Ik herinner me niet dat daar een extern bureau bij betrokken is in de teksten. We zoeken wel een projectleider. Dat is een structurele post. Om juist de inhoudelijke kennis die als ecoloog nodig hebt ook in de pilots te kunnen toezetten. Die projectleider die moet dus ook participatie gaan doen op het groenbeleid. Dus daar gaat het geld structureel heen, naar de projectleider. Verder vroeg u, wanneer zijn de pilots een succes? Die pilots zijn een succes als wij daaruit leren hoe wij die toenemende eisen aan onze buitenruimte kunnen vertalen naar de Texelse omstandigheden en naar de Texelse beschikbaarheid van menskracht en expertise binnen gemeentewerk en binnen de afdeling beleid. We zijn echt aan het zoeken op dit moment van hoe kunnen we dat bij elkaar brengen. Dus die pilots hebben wel degelijk een leereffect hoe we dat moeten doen. En dat gaan we dan vertalen in dat plan wat over 2 jaar bij de begroting 2027 aan u zal worden voorgelegd. Dan over de bezetting verwijs ik even naar mijn collega en over het natuurlijke beheer. Ook dat